Okay. Goedenavond allemaal. We gaan beginnen met de themabijeenkomst over softdrugs en andere verslavende middelen. Er was verzocht aan de organisatie om jullie bij te praten over de cijfers op dat terrein en wat we samen met andere organisaties in deze gemeente doen op het gebied van preventieve activiteiten. En daarna hou ik voor de rest ook de avond mijn mond, denk ik. Maar ik wil jullie even introduceren. Alice, die kennen jullie denk ik al een beetje van de tafeltjesmarkt. Die gaat vanuit veiligheid vanavond het onderwerp wat benaderen. En Celine Binnenmars is nieuw binnen onze gemeente. Zij gaat vanavond de presentatie over softdrugs en voornamelijk leiden. En ze zal zich ook even in het kort aan jullie voorstellen. Ik denk dat jullie ook wel leuk om te weten wat zij binnen deze organisatie doet als trainee. Dat was het.
Goed, doet je het? Ja, ik zal mezelf eerst even kort voorstellen. Ik ben Celine Binnenmars. Sinds augustus hier in dienst binnen de gemeente Noord-Oostpolder. Vanuit de stage hier doorgerold, zeg maar. Mijn achtergrond is sportkundige. En het afgelopen jaar heb ik de Master Healthy Aging, gezond ouder worden in Groningen, gevolgd en afgerond. En vanuit die opleiding heb ik mijn stage hier binnen de organisatie gelopen en heb ik geprobeerd om een vitaliteitsprogramma voor medewerkers op te zetten. Nou, Dat is een van mijn projecten hier binnen de organisatie, om dat nu ook daadwerkelijk te implementeren. En daarnaast, nou ja, het gezond ouder worden is natuurlijk veel breder dan alleen hier in de organisatie. Dus mag ik me ook bezighouden met verschillende projecten op het gebied van gezondheid hier in de samenleving. Dat even in het kort over mijzelf. Mij is ook gevraagd om dus een presentatie te geven over softdrugs en andere verslavende middelen. Ik denk dat het handig is als we de presentatie gewoon even doorlopen en aan het einde van de presentatie de vragen gaan stellen. Zodat we dan ook echt met elkaar in discussie kunnen gaan. Dan nog even, wil ik graag nog even twee mensen voorstellen. We hebben ook Carrefour en Tactus nog aanwezig. Zij kunnen zo meteen, als we ook de interventies die hier uitgevoerd worden gaan bespreken, ook nog wat aanvullingen geven en misschien wel wat resultaten ook nog noemen. Even kijken. De doelstelling voor vanavond is eigenlijk inzicht krijgen in de huidige situatie op het gebied van verslavende middelen onder jongeren onder de 18 jaar. Daarnaast ook de regelgeving, handhaving en preventie rondom deze middelen. Nou, wat we even de inhoud bij langs gaan. Eerst vertel ik even kort over wat zijn de verslavende middelen die we gaan behandelen. Vervolgens een aantal landelijke trends. Het belangrijkste, wat is de situatie in de Noordoostpolder? Wat voor beleid hebben wij eigenlijk? En tot slot ook wat doen we aan preventie en wat voor interventies worden er uitgevoerd? Yes. Nou, de verslavende middelen waar ik het vandaag graag over wil hebben zijn alcohol, tabak, soft- en harddrugs, lachgas en ook internetgebruik. Gaan we door naar de landelijke trends. Het is helaas niet heel goed te lezen, maar dat geeft niet. Wat ik hier even mee wilde laten zien is om even een korte samenvatting van wat er op het gebied van middelengebruik allemaal speelt. Nou, zoals je kan zien zijn de eerste twee, dat zijn alcohol en roken, zijn nog steeds gewoon de grootste, de meest gebruikte middelen in de samenleving. Nou, daarnaast staat een grafiek over schoolniveau. Nou, en daar zie je toch dat VMBO-leerlingen dat die over het algemeen meer middelen gebruiken dan een VWO-scholier. Dan had ik ook nog even wat informatie over het geslacht. Het verschil tussen jongens en meisjes. Nou, als je op het gebied van alcohol en roken verschilt dat niet zo heel veel. Maar als je kijkt naar cannabis en harddrugs, dan zie je over het algemeen dat dat toch meer door jongens gebruikt wordt dan door meisjes. Jullie krijgen de presentatie ook nog toegestuurd, dus jullie kunnen straks ook rustig de cijfers nog even goed bekijken. Nou, een samenvatting van de landelijke trends. Ik heb exacte cijfers, maar wat je wel ziet is dat er een grote daling is in het gebruik van alcohol, drugs en tabak onder jongeren onder de 18 jaar. Jongeren starten ook op latere leeftijd met het drinken van alcohol, het gebruik van drugs of tabak. Ga ik eventjes erbij kijken. Bij het gebruik van alcohol is dat verschoven van 12 naar 13,1 jaar. Roken 11,8 naar 12,9 jaar. En bij cannabisgebruik van 13,7 naar 14,1. Alsnog wel jong, maar het is wel een verschuiving. Wat je wel ziet is dat jongeren toch steeds meer gaan experimenteren met een e-sigaret, met waterpijp. Ook lachgas neemt toch in populariteit toe. Op het eerste gezicht lijkt het voor jongeren vaak een onschuldig middel. Er zitten niet zulke grote risico's aan. Maar wat je wel met de e-sigaret ook ziet, is dat de stap naar het gewone roken toch wel sneller gemaakt gaat worden. Nou, en met waterpijp zijn risico's van een e-sigaret vallen op zich vergeleken met het normale roken, vallen dan wel mee. Maar als je kijkt naar waterpijp, zijn dat toch ook wel hele schadelijke effecten, als je dat vaak gebruikt. En ook lachgas, zoals je ook in de media wel ziet. Ik weet niet of jullie laatst ook Nieuwsuur hebben bekeken, dat ook iemand door veelvuldig gebruik van lachgas een dwarslesie had gekregen. Dat zijn dus wel dingetjes waar we misschien, hier kom ik straks nog op terug, ook wel wat meer in moeten gaan doen. Als je kijkt naar het internetgebruik, dat is natuurlijk niet meer weg te denken bij de Nederlandse jongeren. En over het algemeen gebruiken meiden meer sociale media en jongeren spelen voornamelijk games. De situatie in de Noordoostpolder. Nou, eventjes waar ik de cijfers vandaan heb, dat is de bron. Dat is het periodiek gezondheidsonderzoek van de GGD. Jij en je gezondheid wordt dat genoemd. De doelgroep daarvan is VMBO-leerlingen klas 1 en 3. En daarnaast HAVO-VWO klas 2 en 4. Elk jaar wordt dit afgenomen. Erbij gezegd moet worden is dat het wel een niet-anonieme enquête is. Ja, dat. Oké, het alcoholgebruik. Nou, over het algemeen is het alcoholgebruik wel gedaald. Ik loop hem eventjes bij langs. Ik kom zelf ook even. Wat even handig is, is ja, het is lastig dat we hem niet heel goed te zien is. De blauwe is de Noordoostpolder. Even kijken hoor. Ja, de blauwe is 2015-2016. En de groene, dat is 2016-2017. Ik heb zelf ook cijfers van 2010-2011, maar die zal ik zo meteen hier ook even bij noemen. Als je kijkt, eerst even vergelijken met 2010-2011, want dat is wel echt een groot verschil, is dat het ooit alcoholgebruik is van 49% gedaald naar 26%. Het recent alcoholgebruik is gedaald van 41% naar 18%. Binge drinken, dus meer dan 5 glazen per avond op één evenement, is gedaald van 23% naar 13%. En recent aangeschoten of dronken is gedaald van 16% naar 8%. Wat wel opvallend is, is dat over het algemeen de cijfers in de Noordoostpolder wel hoger zijn dan in Flevoland. Over het algemeen wel gelijk of iets lager dan in Nederland. Maar ja, dus wel hoger dan in Flevoland. Wat daar exact de reden van is, is niet onderzocht. Het kan wel te maken hebben met de afkomst van mensen. Het blijkt uit onderzoek ook dat allochtonen minder of niet drinken en niet roken. Is een aanname, is niet onderzocht. wat je wel van de politie heb ik begrepen, dat je wel steeds ziet dat jongeren steeds jonger drinken. Dat ze ook tijdens evenementen wel veel drinken. En dat ze eigenlijk ook thuis leren drinken. Daar komen we zo in de interventies ook nog weer even op terug. Dan tabak. Daalt ook. Vergeleken met 2010-2011 is het ooit roken gedaald van 29% naar 10%. En minstens één keer is gedaald van 9 naar 4%. Ook hier zie je dat het dus het ooit roken alsnog wel hoger is dan in Flevoland. Maar vergeleken met Nederland is dat vrij gelijk. Goed om hierbij te noemen is dat in de vragenlijst de e-sigaret en waterpijp niet zijn meegenomen. Dat was toen nog niet meegenomen. Soft en harddrugs. Het softdrugsgebruik is de afgelopen jaren wel gedaald. Het harddrugsgebruik is stabiel gebleven. Je kan het zien hier. Het is stabiel gebleven van. Moet ik het zelf ook, want dat kan ik nu ook niet zien. In de Noordoostpolder was het in 2016-2017 was het 5%. En in, met de softdrugs en harddrugs was het 2%. Van de politie heb ik begrepen dat het voornamelijk hier om wiet gaat. Wat veel gebruikt wordt, als het gebruikt wordt. En het is veel van het horen zeggen. Het is lastig om dat echt goed in kaart te brengen. En daar zijn gewoon geen exacte cijfers van. Lachgas. Dat is ook wel interessant om eens even te kijken. Hoe zit dat dan met lachgas hier in de gemeente? Er zijn, omdat het gewoon een vrij nieuw iets is. Zijn daar geen exacte cijfers van, maar worden er af en toe wel ampullen in de gemeente gevonden. De politie zegt dat dat niet heel schrikbarend veel is, maar het is er wel. Dan het internetgebruik nog. 8 op de 10 jongeren gebruikt dagelijks social media. Wat je ziet is problematisch gedrag. Dat is vrij laag hier, dat is maar 5%. En in Flevoland is dat 1% hoger. Dus het ligt wel redelijk gelijk. En het problematisch gamen in de Noordoostpolder, dat is 2%. En vergeleken met Flevoland, nou, ligt Flevoland ook 1% hoger. Het gemeentelijk beleid. Nou, zoals jullie allemaal wel weten, hebben we natuurlijk het coalitieakkoord. Oh. En in het coalitieakkoord staat dat drugs en alcohol niet in het straatbeeld passen. Er wordt voorlichting gegeven van verslaving en treden streng op bij overtreding. En we hanteren de nuloptie als het gaat om coffeeshops. Vanuit het sociaal domein is er een integraal programmaplan, Krachtig Noordoostpolder. Dit programmaplan bestaat uit 3 onderdelen. Voorkomen, meedoen en ondersteunen. En vanuit voorkomen is er een lokaal speerpunt. En dat is het voorkomen en verminderen van alcoholgebruik onder jongeren en het uitvoeren van preventieve activiteiten. Nou, in het deelplan jeugd staat dan specifiek vermeld welke interventies uitgevoerd worden. Hier komen we zo meteen nog even op terug. Nou, dan hebben we ook het handhavingsbeleid, de drank- en horecawet. Dat is opgesteld in 2014 in samenwerking met de gemeente Urk en de gemeente Dronten. Om zo ook een gemeenschappelijke strategie en gemeenschappelijke aanpak te hebben. Het bestaat uit 3 meetbare doelen die zij hadden. Het eerste doel is het voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol kunnen aanschaffen dan wel het nuttigen. Daarvoor doen zij 3 keer per jaar een leeftijdsgrenzeninspectie bij de verschillende branches. En dat bestaat uit horeca, sportverenigingen, supermarkten, cafés, etc. In de jaren daarop wordt dan een controlefrequentie naar beneden toe bijgesteld als blijkt dat het ook daadwerkelijk goed is uitgevoerd. Bij evenementen wordt er een steekproef gehouden. En minimaal 1 keer in het jaar wordt er bij in de horeca in de avond of de nachturen gecontroleerd. Nou, het tweede meetbare doel is het tegengaan van oneerlijke concurrentie door paracommerciële instellingen ten opzichte van de reguliere horeca. Paracommerciële instellingen zijn dan de verenigingen, sportverenigingen, buurthuizen, etc. En daar doen zij 1 keer per 2 jaar een basiscontrole bij alle paracommerciële instellingen. En de klachten die ze vanuit de reguliere horeca krijgen, onderzoeken zij ook en kijken of het dan, of ze daar iets mee moeten doen. Nou, en dan de overige, want je hebt hier natuurlijk niet alles mee gecontroleerd. Minimaal 1 keer per 4 jaar zal er een basiscontrole uitgevoerd worden bij alle horeca of drankverstrekkers. Als ik de BOA's mag geloven, gaat het goed met dit beleid? Zij hebben bij de paracommerciële instellingen weinig overtredingen gezien. En daarnaast ook in horeca, reguliere horeca, komen zij weinig overtredingen tegen. Nou, het integraal veiligheidsplan 2018-2021. Die is dus zoals je ziet nog maar net opgesteld en zal ook eind januari hier in de Raad besproken worden. Ga ik dus ook nog niet zo heel veel over vertellen. Wat wel even leuk om het uit het plan om even te noemen is dat er een toename is in het aantal meldingen van jeugdoverlast. Vooral in het vandalisme, baldadigheid en jeugd en overlast. Wat dat exact allemaal inhoudt is niet bekend. Dus daar kunnen we helaas nog niet veel over zeggen. Maar de hoofdlijnen van het integraal veiligheidsplan is het zoeken naar dwarsverbanden tussen de veiligheidsbeleid en jeugdbeleid. Een analyse van jeugd en veiligheid uitvoeren. Het ingezette beleid wat nu al uitgevoerd wordt, dus in relatie tot alcohol en drugs, wordt voortgezet. En een integrale aanpak bij jeugdoverlast doen. Dan gaan we naar de preventie en de interventies. Hier zijn alle interventies die op dit moment uitgevoerd worden even op een rij. En ik wil ze gewoon één voor één even bij langs gaan. Ik zal af en toe ook even naar jullie kijken. Mochten jullie aanvullingen hebben, ja, dan mogen jullie dat al wel direct ook aangeven. Ik denk dat dat wel fijn is om dat direct te doen. Nou, jij en je gezondheid is een interventie van de GGD. Dat is eigenlijk net wat ik, waar ik ook de cijfers vandaan heb. Een periodieke gezondheidscontrole op alle voortgezet onderwijsscholen, waarbij lichaamsgewicht en de lengte sowieso gemeten wordt. En daarnaast dus ook een vragenlijst over de gezondheid van de leerling afgenomen wordt. In de tweede bijeenkomst vertelt de GGD wat het gezamenlijke beeld, hoe zeg je dat? Het klassenprofiel. Ja, wat het klassenprofiel is geworden. En vervolgens ook een interventie gericht op een bepaald thema waar, wat uit dat klassenprofiel komt. Daar wordt dan een voorlichting over gegeven. Dan is het nog mogelijk om een derde bijeenkomst ook te organiseren. En daar gaat het dan meer om de, echt specifiek op alcohol, drugs. Om een nog verdieperendere sessie daarop aan te bieden. Nou, dan gaan we naar Nada Nop. Nou, de NOP is in september gestart. Het is een samenwerkingsverband tussen IGW, de politie, de voortgezet onderwijsscholen, speciaal onderwijs en de GGD. Zij hebben een schoolveiligheidsplan opgesteld op het gebied van alcohol, drugs, roken. En willen door middel van één plan ervoor zorgen dat de scholen, dat het daar veiliger gaat worden. Het doel daarvan is om een gezonde leer- en leefomgeving te creëren voor alle leerlingen. Dan gaan we even door naar Katekeur. Katekeur is een initiatief van plattelandsjongeren. Ik draai hem even om. Want in de Noordoostpolder hebben we natuurlijk wel veel te maken met keten, vooral in de dorpen. Keten hebben ook wel een sociale functie. Er wordt wel alcohol gedronken, maar het dient ook wel als ontmoetingspunt voor jongeren. Wat plattelandsjongeren wil, is zij streven naar een leefbaar platteland voor jongeren en vindt dat keten een plek verdienen op dit platteland. Maar mits er verantwoord omgegaan wordt met de risico's. Dus het doel van Keten is het realiseren van een veilige en gezellige keet. Zij hebben een aantal keetadviseurs opgeleid. Dat zijn jongeren die ook in de keten komen of daar ooit in gezeten hebben. En die proberen door middel van verschillende workshops, themabijeenkomsten, jongeren bewust te laten worden van een goede keet. Helaas is het wel zo dat blijkt dat de keetadviseurs langzaamaan gaan studeren, ouder worden en dat er niet heel veel adviseurs meer over zijn. Nu is Carrefour in nauw contact met jongeren 19 nu. En hebben zij het voor volgend jaar overgedragen naar deze organisatie om te kijken hoe kunnen we Katekeur gaan voortzetten. Ja? Oké. Gaan we naar Buitengewoon Nuchter. Buitengewoon Nuchter is een interventie eigenlijk gericht op ouders, om ouderbetrokkenheid te vergroten. Het is een samenwerking tussen zorggroep Oude Nieuweland, Tactus, Carrefour en de GGD. Want voor ouders is het best wel lastig om te gaan met steeds mondiger wordende pubers. Stel je voor, er komt je eigen kind komt met een vriendengroep en een kratje bier je huis binnen. Wat doe je dan als ouder? Zeg jij dit mag niet? Of ga je toch maar mee omdat je niet wil dat je kind buitengesloten wordt? Hoe ga je daarmee om? Dat kan best lastig zijn voor ouders. Nou, daar worden verschillende themabijeenkomsten voor georganiseerd. Theaterbijeenkomsten zijn er geweest. Er is een oudere denktank. En zo proberen ze het bewustzijn bij ouderen wat te vergroten. Daarnaast zijn ze met Buitengewoon Nuchter ook aanwezig op festivals. En proberen ze met ludieke acties kinderen ook bewust te maken van de gevaren van alcohol en drugsgebruik. Ja. Nou, dan gaan we naar Partyproof. Partyproof is de opvolger van Uitgaan kun je leren. Is een interventie van Carrefour. En hier worden kinderen van alle voortgezet onderwijsscholen worden uitgenodigd om eigenlijk een leuke interactieve leerzame middag. Waarbij ze verschillende workshops volgen. Ze hebben alcoholvrije cocktails gemaakt. De politie is aanwezig. Tactus is aanwezig. Maar ook weerbaarheid staat centraal. Ja. Nou, en even kijken, dat is vorig jaar waren er 650 leerlingen bereikt. En de interventie die wordt nog geëvalueerd. Volgens mij is dat vanmiddag geweest. Ja, dus misschien dat we daar zo meteen ook wel nog wat over kunnen zeggen. Op tijd voorbereid. Dat is de interventie van Tactus. Richt zich, nou ja, zoals de naam ook al wel doet, op de leerlingen van de basisschool, groep 8, ook wel eens groep 7. En het start eigenlijk met een oude bijeenkomst in ieder geval, waarbij ze eerst ouders bewust willen maken van alcohol en drugs. En vervolgens krijgen de leerlingen kunnen ze een online module volgen, waarbij ze op een leuke manier kennis maken met drugs en alcohol. Alcohol en roken. Sorry, ik zeg drugs en alcohol, maar dat is nog een beetje te ver voor hun. Even zien. Nou, wat nu wel is, er is een nieuw concept ontwikkeld. Omdat ze landelijk is bepaald dat het roken en alcohol ook nog te ver van hun bed is. Dus willen ze meer gamen en verslaving in het algemeen tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten gaan benoemen. En dan in het voortgezet onderwijs, daar wordt wel gewoon ingespeeld op alcohol en tabak en drugs. De outreach in de aanpak. Nou, dat is voor risicojongeren. Het gaat daarom dat de risicojongeren op tijd gesignaleerd worden, op tijd geïdentificeerd worden, dat ouders geïnformeerd worden en ook ondersteund worden en dat er op maat een plan voor deze risicojongeren gemaakt gaat worden, zodat hij niet daadwerkelijk in de verslaving terechtkomt. Tactus is hierbij een belangrijke gesprekspartner voor alle samen scholen, andere organisaties. Er worden spreekuren georganiseerd. En daarnaast hebben zij motivier trajecten die echt als individuele traject ingezet worden. Ja, had je nog aanvullingen? Nee? Oké. dan hebben we vroeg signalering en SINAS. Dat is ook van de GGD, van Tactus. En eigenlijk is het wel samen met de GGD. Dat is een vervolg, als ik het goed zeg, op de jij en je gezondheid. Ja, oké. Want dat gaat dus om het doel is om jongeren die problematisch middelen gebruiken tijdens te signaleren. En vervolgens worden er screeningslessen ook gegeven om en voorlichtingslessen om die jongeren niet. Hoe zeg je dat? Er worden gewoon voorlichtingslessen georganiseerd. De laatste interventie is Talk and Joy. Dat is ook van Tactus. En dat is voor jongeren die een verslaafde ouder of zelfs verslaafde ouders hebben. Om in een groep kennis en ervaring uit te wisselen. En er echt over te praten. En hen daarbij te helpen. Deze interventie die is in 2015 gestart. Ik heb begrepen dat die komend jaar niet weer uitgevoerd gaat worden. Maar omdat het wel gewoon een hele belangrijke doelgroep is, wordt er wel heel nauw gekeken ook hoe kunnen we het onderwerp wel in een andere interventie wegzetten, zodat het wel ook behandeld blijft worden. Nee. Dan komen we alweer bij de conclusies. Nou, even de cijfers op een rij. Er is een daling te zien in het gebruik van alcohol, drugs en tabak. Zowel landelijk als hier. Lachgas, de e-sigaret en de waterpijp nemen wel in populariteit toe. Nou, in hoeverre dat hier is, dat is dus nog wat onduidelijk, omdat daar gewoon nog geen onderzoek naar gedaan is. En wat hier speelt is dat er weinig risico is op verslavend internetgebruik. Als we gaan naar het beleid, heb ik begrepen dat de controles bij paracommerciële instellingen goed verlopen. Beter dan in 2013. Er weinig overtredingen op het gebied van controle van vergunningen en leeftijdsgrenzen bij horeca of drankverstrekkers. Wel zie je dat er dus een toename is aan meldingen van overlast. Wat dit precies is, weten we nog niet. Een kans is denk ik wel het integraal veiligheidsplan. Er staan mooie punten in en ik denk dat daar een goede slag ook mee geslagen kan gaan worden. Nou, qua preventie en interventies hebben jullie gezien, doen we dus de organisaties doen heel veel aan preventieve maatregelen. En er wordt voornamelijk ingezet op bewustwording. Dat was eigenlijk in het kort even alle feiten en alles op een rij. Ik denk dat jullie wel een aantal vragen hebben. En ik zou graag nu dan ook de discussie met jullie daarover aangaan. Ik ga er wel even bij zitten. Wat is daarin?
Ik mis toch één verslaving, dat is medicijn. Hoe staat het daarmee?
Yes, hij doet het. Medicijngebruik hebben we inderdaad niet hierin meegenomen. Durf ik dus zo ook niet exact aan te geven hoe die situatie onder jongeren onder de 18 is. Zouden we wel naar, zou ik bij de GGD kunnen navragen of daar überhaupt cijfers over bekend zijn? Ja.
Mag ik gelijk dan een vraag aanvullen? En dat betreft, omdat ik daarbij aansluit. Ik heb de gokverslaving gemist. Omdat ik weet dat hier wel een aantal programma's lopen van gokverslaving. En er ook hier in deze noodhulpspullen gewoon jongeren zijn en volwassenen die daar gewoon heel veel last van hebben. Ja. Dus ik heb het gewoon gemist.
Ja, daar heb ik vanuit de GGD geen cijfers vanuit die scholierenenquête van. Of daar al ergens cijfers van bekend zijn, durf ik zo niet te zeggen.
Nou ja, er is hier een programma bij het casino. Dus zij moeten toch wel weten. Ja.
Oké. Okay.
Preventief of... Preventief programma.
Ja, die hebben een opdracht om preventief, anders krijgen ze volgens mij geen vergunning.
Je mag toch het casino niet in als je onder de 18 bent?
Nee.
Dus dat programma zal die kinderen niet bereiken?
Hij is heel preventief dan.
Ik zag daar een vinger in. Ja, doe maar. Maakt niet uit.
Ja, ik vind eigenlijk dat het onderzoek zich wel toespitst op een erg jonge doelgroep. Kan er ook iets worden gezegd over de oudere doelgroepen? Want ik vind het wel een heel beperkt deel van het plaatje eerlijk gezegd.
Ja, het klopt inderdaad. Dit is voornamelijk 12 tot 16 jaar, omdat het inderdaad VMBO klas 1 en 3 en HAVO VWO klas 2 en 4 is. Er zitten natuurlijk bij HAVO VWO wel wat 17, 18-jarigen bij, maar dat is een kleine groep en dat is niet representatief. Maar er is ook geen onderzoek over de 17, 18-jarigen. In ieder geval niet lokaal, landelijk wel.
En ouder, de mensen tot en met 30 jaar, ik noem maar wat. Want er is natuurlijk een veel grotere groep mensen die het kamp heeft met verslavende middelen.
Dat klopt ook. We hebben ook wel gegevens vanuit de GGD. Die kunnen jullie zelf ook zo bekijken op de website van de GGD. Maar de vraag de vorige keer vanuit de RTG, toen we hier een bijeenkomst hadden over de coffeeshops, ging expliciet over de jongeren. De cijfers rondom de jongeren tot en met 18 jaar. En er was ook de gedachte dat er nagenoeg geen preventieve activiteiten zouden plaatsvinden. Naar aanleiding van het voorbeeld wat Kampen heeft aangegeven. Dus dat waren voor ons de twee lijnen eigenlijk aangegeven. Wat zijn de cijfers onder de jongeren en wat gebeurt er aan preventieve activiteiten? Maar de cijfers onder de volwassenen zijn er natuurlijk ook, want de GGD monitort de volwassenen ook. Alcoholgebruik, roken en drugsgebruik.
Dat was helemaal niet de vraag. De vraag vorige keer was juist om dat niet te doen. Want toen ging het voor de pauze alleen maar over jongeren en na de pauze alleen maar over overlast.
Ja, er is op een motie ingediend van ChristenUnie, SGP en CDA om inzichtelijk te maken wat de stand van zaken op onder jongeren onder de 18 is geweest. En daar is deze presentatie voor bedoeld.
De uitnodiging was een uitnodiging voor een bijeenkomst over softdrugs, niet over de jongeren en softdrugs.
Nou, ik wil aanvullen dat dit...
Nou, dan misschien, meneer Mulder, is het heel verstandig om even te kijken op de website van de GGD. Maar de motie en ook hoe we er vorige keer over hebben gehad, was een vraag om inzicht in de preventieve activiteit. En de motie spitst er ook toe op de jongeren. Dus wij hebben ons daarop gericht. En ja, dan is het vervelend als jullie hier zijn gekomen met het idee, we krijgen een overrolbeeld van 0 tot 100 jaar. Maar we hebben ons toegespitst op de cijfers rondom de jongeren. Omdat dat de vraag was in de stukken die er lagen.
Ja, dan is het misschien handig om de uitnodiging dat voortaan ook te laten noemen.
Nou, dan zou ik even naar de griffie moeten kijken over dat punt.
Ik had even een vraag. Is er bekend wat er gebeurt met het gedrag van jongeren als voorzieningen om, laten we zeggen, dingen te krijgen? Bijvoorbeeld een koffieshop in de buurt. Uiteraard mogen ze er officieel niet naartoe, maar heeft dat ook een gedragsverandering in de jongeren tot gevolg? Als voorzieningen dichterbij zijn?
Ja, dat is op dit moment, heb ik dat nu niet onderzocht, dus dat vind ik lastig om daar nu een concreet antwoord op te geven. Nee, dan kan ik mijn persoonlijke mening wel geven, maar dat heeft niet.
Vooral geïnteresseerd natuurlijk of er cijfers zijn van gemeentes met bijvoorbeeld coffeeshop en ander soort voorzieningen of veel keten ten opzichte van gemeenten die daar minder in doen. Dat is wat ik wel interessant zou vinden.
Toen wij die bijeenkomst hier hadden over softdrugs of en de coffeeshops ging het dan vooral over. En de gemeente Kampen was hier ook. Toen is ook wel gevraagd naar de voor's en tegens. Hè. Merk je nou, is er nou minder overlast of is er nou minder gebruik of wordt er minder gedeeld op straat? En zowel aan de positieve kant als aan de negatieve kant, zeg maar, kon men daar weinig echt onderbouwing van geven. Dus we hebben het toen bij de gemeente Kampen is die avond daar wel naar gevraagd. Maar ik vond dat daar niet heel duidelijk naar voren kwam dat het nou leidt tot... ander soort gedrag, zowel in positieve als negatieve zin niet. Dus dat het moeilijk te duiden was. Maar er zal misschien vast wel bekendheid zijn bij andere gemeenten van het zuiden van het land, denk ik, of het wel of niet effect heeft. Maar er wordt ook heel verschillend over gedacht, natuurlijk.
Nou ja, ik deel de mening dat er heel verschillend over gedacht is en dat het ook heel lastig is om de cijfers in beeld te brengen. Maar als ik hoor naar wat geluiden zijn in West-Brabant, waar men de coffeeshops gesloten heeft, heeft men toch een ervaring dat het op straat in ieder geval minder grimmig is op bepaalde plekken. En de aanzuigende werking ook lager is geworden. Dus ja, daar heeft het in ieder geval wel effect.
Dat beeld onthouden we graag, meneer Bosma.
Ja, ik heb twee vragen. De eerste vraag is, en misschien kan de wethouder daar antwoorden, dat is dat ik een beetje verbaasd ben over dat ene programma dat gestopt is voor jongeren wiens ouders alcoholist zijn Want ik heb begrepen dat het programma niet alleen is om verwerking en hanteren rondom alcoholisme, maar ook wat er mee samenhangt. Bijvoorbeeld huiselijk geweld, seksueel geweld, drankmisbruik. Dus het heeft ook te maken met toch een aantal andere factoren die gerelateerd zijn aan alcoholgebruik van ouders. Dus ik ben er even verbaasd over het feit, waarom is het nou gestopt? Want het gaat meer dan alleen maar het kunnen hanteren en verwerken van. En als je kijkt naar jongeren die vervolgens in het onderwijs terechtkomen en kijkt naar schoolprestaties, heeft het vooral te maken met de traumatische ervaring en opvoeding in het gezin. Dus ik ben even nieuwsgierig waarom dat gestopt is, want ik vind hem heel erg waardevol. Misschien wel de waardevolste die erbij zit.
Is goed om Tactus even te vragen om daar antwoord op te geven?
Ja, staat ja. Goedendag, mijn naam is Laurence de Lacture. Ik ben werkzaam bij Tactus als preventiewerker hier in Noordoostpolder, Dronten en Urk. Samen met mijn collega Linda, die is er op dit moment even niet bij. Antwoord te geven op uw vragen, het programma Talk and Joy, daar is waar u het in ieder geval over heeft. Dat gaat over KVO, kinderen van verslaafde ouders. Ik snap dat u zegt dat het heel waardevol is. Daar ben ik het mee eens. Zeker. Het stukje dat voor nu dit jaar er in ieder geval niet is, heeft daarin te maken met de financiering. Ja, de financiering hebben we daarvoor in ieder geval mag ik nog heel even uitpraten? Niet gekregen, dan wel niet aangevraagd. Dat durf ik met zekerheid even niet te zeggen. Wij hebben financiën gekregen van de gemeente Noordoostpolder. En die, kijk, als er jongeren zijn waarbij dat wij constateren, of kinderen, dan zullen wij altijd kijken wat daar in ieder geval mogelijk is. Want we willen wel kijken naar de cliënt en zijn omgeving wat hij in ieder geval nodig heeft.
Dat vragen de wethouder, dat is wel essentieel. Want je zult, kunt je de vraag stellen of dit in het geval bij het tactisch thuis hoort, of dat je zegt, hier hebben wij in het kader van team doen een andere verantwoordelijkheid. En dit is er maar één, want dit is gewoon, dit kun je niet even afdoen, dit is het door een half jaar, dat is afhankelijk van de financiering, maar je zit in het begeleidingstraject. Dus ik zoek even van waarom is het gestopt? En het kan niet zo zijn dat financiën leidend zijn hierin. Dat zou ik graag vinden.
Nee, maar ik denk dat we even. Ik weet ook niet exact waarom er dit jaar op een andere manier met dit programma om wordt gegaan. Kijk, Dax schreef net zelf aan. We kunnen, als er jongeren zijn, dan zijn er ook wel financiële middelen om daar een programma op te zetten. Maar ik heb geen ervaring met hoe het de jaren daarvoor is geweest met de totale groep die hier gebruik van heeft gemaakt. Kijk, het kan best succesvol zijn geweest, maar als de vraag heel beperkt is, of bijvoorbeeld de vraag verplaatst naar Psychoflex, want daar zijn we natuurlijk ook mee begonnen, dan kan die ook daar opgepakt worden en hoeft dat ook niet per se bij Tactus zo te zijn. Dus daar kan ik niet een eenduidig antwoord op geven. De vraag is ook of deze jongeren daardoor verdwijnen. Dat durf ik sowieso niet hardop te zeggen of dat zo zou zijn, omdat we een aantal andere programma's wel erbij hebben gekregen. Dus, maar die zitten meer vanuit de psychologische kant, zeg maar.
Ja, begrijp het. Dan heb ik nog één vraag die betreft over het lager onderwijs. Die is volgens mij al een keer eerder teruggekomen. Welke interventies hebben nu te maken met de groepen 8, misschien lager, van het lager onderwijs? Want we hebben hier vaker een keer gehad van het zou wel mooi zijn als we daar een aantal interventieprogramma's voor hebben. Dus ik beluister dat niet hier.
Ja, als je het hebt over interventieprogramma's op het basisonderwijs, dan hebben wij in ieder geval op tijd voorbereid. Zoals Celine ook al aangaf in de presentatie is vanuit de Trimbos, want wij werken vaak wel met de Trimbos, aangegeven dat preventieve activiteiten op alcohol en roken voor die leeftijd, hoe zeg ik dat, niet te vroeg is. Ja, inderdaad, te vroeg. Dat is het woord dat ik zocht. Dat maakt dat wij in ieder geval hebben aangegeven dat we onze preventieve activiteit op tijd voorbereid in ieder geval op gamen gaan richten. Dat zal in eerste instantie zijn voor groep 8. Kan ook voor eerdere groepen in ieder geval zo zijn. Mocht het nu zo zijn dat een school zelf al aangeeft van nou, wij maken ons wel zorgen om het alcohol en roken, dat wij altijd in ieder geval een bijprogramma in ieder geval hebben kunnen verzorgen daarvoor. Dus ik hoop dat dat antwoord geeft op uw vraag. Ja? Okay.
Ik heb een algemene vraag. Er zitten meerdere deskundigen, denk ik. Ik ben Denise van der Sluis. Nou, dat is ook goed. Maar ja, hebben jullie nou het idee dat ik zie allerlei programma's en zijn ze effectief? Dat is eigenlijk mijn vraag. Werkt het goed samen? Is dit wat jullie zouden willen of is er iets heel anders nodig? Want even op de vraag van meneer Van der Velde. Volgens mij gaat het in groep 7 en 8 veel meer om weerbaarheid dan dat je nou nee kunt zeggen tegen alcohol. Maar het feit dat je nee kunt zeggen, dat zou de training moeten zijn, denk ik. En zit dit er dan allemaal genoeg in? Of als jullie de baas zouden zijn, zouden jullie dan iets heel anders willen?
Vanmiddag hebben wij evaluatie gehad van het partyproefproject. Daarbij was aanwezig alle zorgcoördinatoren van het voortgezet onderwijs, de jeugdagenten en iemand van de horeca, van de bottom, de eigenaar. Een heel divers publiek waar wij terug hebben gekeken waarvan slaat dit aan. Je biedt jongeren drie keer een workshop van een half uur aan. 650 leerlingen komen wel voorbij. Dat zijn hele mooie cijfers. Maar hoe effectief is dit? Drie keer een half uurtje. Ik heb ook vorig jaar ervaren dat sommige leerlingen kwamen op het fietsje aanfietsen bij gebouwde buren, hadden we het georganiseerd. En ze kwamen echt zo van, wat gaan we hier eigenlijk doen dan? Weet je wel, ik ben nu door school naartoe gestuurd en wat gaan we hier nou doen? Ik denk, ja, er zit ook een taak voor het onderwijs om hier van tevoren al meer aandacht aan te geven. En een bredere implementatie zouden wij graag willen zien van het hele project. Maar ook kwamen we vanmiddag tot de conclusie dat iedereen doet wel iets. Tactus doet heel veel, Carrefour doet heel veel. Nada Nop is heel goed vertegenwoordigd, maar en GGD. Maar iedereen doet op zijn eigen gebiedje iets. En ik zou daar veel meer samenwerking in willen zien. En ook dat scholen het belang inzien van deze samenwerking. Dat zou mijn droom zijn.
Maar als je dan een concreet advies aan de gemeenteraad zou willen geven, zou je zeggen, richt een samenwerkingsverband op en ga vanuit samenwerkingsverband doen? Of ja, hoe moet ik dat zien?
We hebben nu de werkgroep Buitengewoon Nuchter en die is al tussen ZONL, GGD, Tactus en Carrefour. Maar ik zou dit nog veel breder willen zien. Dus echt lespakketten aanbieden aan scholen. Bepaalde, gewoon een kant-en-klaar pakket. Want wat de weerstand van scholen in de samenwerking is vaak van nog weer een dingetje erbij. Wij willen gewoon lesgeven. Scholen geven ook steeds meer terug. In de horeca trouwens ook. Er ligt steeds meer een opvoedende rol. Wordt er verwacht van scholen. En ook van de horeca. Die hebben zoiets van ja, wij willen gewoon een leuke uitgaansgelegenheid bieden. En wij zitten steeds meer in de opvoedende rol van jongeren. Maar ook de scholen geven dus weer terug van, wij willen gewoon lesgeven. Dus wat wij proeven is dat scholen ontzorgd willen worden. En een mooi pakket aangeboden willen krijgen. Wij ontzorgen jullie in oudercontact, in voorlichting, in lessenpakketten. En dat is al heel veel aanwezig, maar... Ze vinden het best wel een belasting erbovenop nog eens, zou ik maar zeggen.
Als ik het zo opschrijf, dan lijkt het me een beetje verbrokkeld. Maar het zou mooier zijn als het één stroom zou zijn.
Ja, en dat is ook wel, maar het zou nog wel iets meer. Het
zou beter kunnen. Ja. Oké, dankjewel.
Je vertelde in je presentatie dat het alcoholgebruik en het tabakgebruik, zeg maar, het aantal rokers, dat gedaald is. Wat zijn de successen ingrepen geweest, zeg maar, om dit voor elkaar te krijgen? Kun je daar iets van zeggen?
Ja, we denken dat de interventies die uitgevoerd zijn, dat wel zijn effect heeft gehad. De daling is al vanaf 2011 ingezet. Dus ik denk dat er ook wel iets in de cultuur veranderd is, waardoor de daling is naar beneden is gegaan. En je hebt natuurlijk de nieuwe wet voor het alcohol. Gebruik dat naar oude, ja.
Ja, maar dat is juist mijn vraag. Is het nou de wet? Is het nou de preventie? Is het nou de ouders die veel beter zijn gaan opvoeden? Dat is natuurlijk razend interessant om daar inzicht in te krijgen. Want dan kun je ook verder gaan sturen. En
dan moet
kun je
je
inzet vergroten, zeg maar, om meer daling te bereiken. Maar
het zou hartstikke mooi zijn als daar inderdaad inzicht in is. Ik denk wel dat je dan al nu vanaf een nieuwe interventie, zeg maar, een nulmeter moet doen. En uiteindelijk daarmee het effect kan meten. En dan kan je kijken van waar heeft die interventie geholpen. Ja.
Maar is daar nog meer over te zeggen of is dit het?
Wat zou je graag willen, meneer Simonsen? Ligt het aan ons beleid of ligt het aan de landelijke maatregelen?
Ja, nou, precies. Betekent dat je meer moet flyeren op scholen? Betekent dat je meer borden langs de snelweg? Moeten er meer reclamespotjes komen? Moeten er meer... wat helpt om die daling verder naar beneden te krijgen?
Dat is natuurlijk heel lastig. En ik denk gewoon dat het een combinatie is van dingen. We zijn natuurlijk eigenlijk al heel lang in het Oostpolder bezig met de aanpak als het gaat om alcohol. Omdat alcoholgebruik al heel lang boven het landelijk gemiddelde ligt hier zo. En dat vinden we eigenlijk gewoon niet acceptabel. Dat moet gewoon naar beneden. Maar natuurlijk dat er een landelijke campagne is over niks. Niks 18, dat is gewoon... Dat zijn natuurlijk wel de grote campagnes die helpen. Landelijke campagnes over... roken, over hoe de pakjes sigaretten er tegenwoordig uitzien enzovoort. Dat is de afgelopen jaren natuurlijk enorm sterk veranderd. Dat red je als lokale overheid niet. Het helpt elkaar. Maar het helpt vooral, want daar hebben we het wat minder over. Wat voor voorbeeld geven ouders aan hun kinderen als het gaat om dit gebruik? En wat voor manier spreken ouders hun kinderen aan als het gaat om alcohol en drugsgebruik en roken? Daar begint het. Dat moeten we echt niet vergeten. Als er één groep is die hier heel veel aan kan doen en daar een rol kan spelen, zijn het gewoon de ouders. En dat los je als instanties, als overheden niet met elkaar op. Dus je kan heel veel doen, maar de vraag is als we het dubbele zouden doen van dit programma, heb je dan dubbel effect? Daar durf ik niet op te zeggen dat dat dan zo zou zijn. Ik denk dat wat Celine schetste, de enorme daling eigenlijk die je al ziet vanaf 2010. Nou, er zijn op heel veel punten gewoon meer dan gehalveerd. Nou, ik denk dat we daar heel blij mee moeten zijn en dan vervolgens moeten kijken waar zetten we dan nog, waar zetten de volgende stappen met elkaar om effectief te blijven op preventief programma's op dit thema.
Ja, even daarop aansluitend. We zijn een jaar of twee geleden zijn met een aantal raadsleden en voor mij ook een aantal collegeleden langs een aantal cafés gegaan, zeg maar. Daar hebben we toen van een aantal ondernemers best wel te horen gekregen dat een aantal van die para, para-horeca, dat die toch al behoorlijk daar de regels aan het overtreden waren. Ik heb toen ook navraag gedaan over de inzet van BOA's. Dat praat ik over volgens mij 2 jaar geleden. En toen kwam het antwoord uit het huis dat het eigenlijk niet tot nauwelijks werd gecontroleerd. En dat er ook op de sportvelden en dat er ouders met bier langs de voetballijn staan, zeg maar. En ik hoor nou uit jouw presentatie dat je zegt, nou, de afgelopen 4 jaar is er eigenlijk heel goed gecontroleerd en is er nauwelijks een overtreding geconstateerd. En dat zou ik wel heel graag nog even wat toegelicht willen hebben, hoe die vork nou precies in die steel zit.
Dat ga ik even voor je uitzoeken en even navragen.
Ik heb een vraag over. We hebben de afgelopen jaren een soort intifada van allemaal Oost-Europeanen gehad. Is er iets bekend over het misbruik van alcohol onder die groep?
Wat is een intifada aan Oost-Europeanen?
Een aantal mensen uit Oost-Europa die hier zijn komen wonen. De laatste cijfers was 4200 of zo.
Als ik nog wel even wil opmerken, de motie die wij destijds hebben ingediend, die geeft vanavond precies antwoord op de zaken waar wij om gevraagd hebben. Het ging dus echt specifiek om de huidige situatie onder jongeren, regelgeving, huidige handhaving en preventie in kaart te brengen rondom het gebruik van softdrugs en andere verslavende middelen door jongeren onder de 18 jaar. Dus ik wil wel even het beeld een beetje rechtzetten alsof hier geen goede informatie gegeven is. Het is juist uitstekende informatie gegeven.
Is die motie aangenomen?
Ja.
Mooi.
Volgens mij is de reactie niet nodig. Hebben wij in het begin aangegeven wat de aanleiding is voor deze presentatie. Meneer Simons ligt het nog een keer toe en er zit niet een specifieke groep als deze zit daarin.
Een tijdje terug stond er heel groot in de kranten vermeld dat jonge kinderen op scholen worden geronseld om dealers te worden, couriers. Gebeurt het ook in de gemeente Noordoostpolder? Zijn er dingen waargenomen en hoe gaan jullie dat bestrijden?
Mijn naam is Alice Haagman, Integrale Veiligheid binnen de Noordoostbonden. We hebben veelvuldig overleg ook met de politie. Deze signalen die heb ik niet concreet met voorbeelden gehoord. Dus stel dat het gebeurt, dan ben ik niet geïnformeerd of de burgemeester is niet geïnformeerd. Maar we hebben die signalen niet met harde feiten.
Nee, we hebben ook kunnen begrepen uit krantenberichten vandaan dat schooldirecteuren zich aardig stilhouden omdat ze worden bedreigd en er gebeuren allerlei rare dingen. Maar als men iets constateert op de scholen, wanneer een kind met jasjes bijvoorbeeld aanloopt voor 1000 euro, dan vraag je toch af, hoe kom je eraan?
Dat is een correcte constatering. Als dat zo is, hè, en het mag ook zeker niet zo zijn dat mensen geen contact zoeken met de politie omdat ze bedreigd worden. Dan gaan we daar wel wat mee doen. Dus ik ga dat eens navragen.
En ik onderschrijf wat de heer Elschot zegt van de PVV, dat die signalen mij ook bereikt hebben. Niet in de ernstigheid verwoord, maar wel de light varianten van.
Ja, ik denk dat het niet onderschat moet worden hier. De aanvulling, ook wat wij door de relatie met de Loverboy problematiek, is ook hier een noodhulpspan aan het worden.
Ik wil nog heel even reageren op het stukje dealen op zich. Daarvan heb ik, dat heb ik zelf niet in ieder geval in het oog. Maar wat me wel heel erg opvalt hier in de Noordoostpolder is dat er best wel veel wiet wordt gebruikt. En dat is iets wat ik in ieder geval wel zorgelijk vind, maar waarbij ook, we hadden het stukje over het outreachende aanpak, is dat ook scholen en jeugdagenten, wie dan ook in ieder geval, als er middelen gebruik in het spel is bij jongeren, dat ze in ieder geval worden aangemeld bij ons en dat wij daarover ook met de jongeren in ieder geval in gesprek gaan. Dus ik vind ja, dat stukje is nog wel in ieder geval even belangrijk om te weten.
Maar zeg je daar ook mee dat het, in presentatie begreep ik dat het wietgebruik gedaald is? Tenminste, dat heb ik opgeschreven. En ja. Ik hoor jou nu eigenlijk iets zeggen waar ik denk, je geeft een beetje...
Ik zeg niet dat het gestegen is, okay. Maar het is wel iets, hè, als ik vergelijk met de andere gemeentes waar ik werk en de gemeente waar ik zelf woon, is dat ik het wel heel opvallend vind dat hier jongeren eerder wiet gebruiken, of wiet, best wel veel wiet roken ten opzichte van in ieder geval het drankgebruik. Ik heb soms jongeren individueel in gesprek die zeggen, ja, weet je, ik kan soms beter toch blowen dan drank drinken. Dan denk ik wel, ja...
Ja, ik vraag me ook af van de cijfers dat jongens meer gebruiken dan de meisjes. Maar ik heb het idee dat de meisjes veel meer meeliften op de schouders van de jongens. Als ik door een park inloop en het of op bekende plaatsen kom waar jongeren veel samenkomen, dan blowen de meiden net zo hard als de jongens. Dus ik sta een beetje versteld van de cijfers.
Is er een mening over cijfers? We hebben natuurlijk WODC gehad. Misschien kun je vertellen hoe betrouwbaar de cijfers zijn.
Kijk, we kunnen van alles vinden van de cijfers, maar Celine heeft aan het begin van de presentatie ook aangegeven waar de cijfers vandaan komen, welke onderzoeksgegevens er zijn gebruikt. En wij gebruiken... voor jij en je gezondheid en de monitor van de GGD worden voor de jongeren de enquêtes gehouden op de scholen. En die worden ingevuld, er wordt klassikaal gedaan, wordt samen met de jongeren gedaan, wordt ook met de jongeren over gesproken naar de hand klassikaal. Met de mentor wordt er over gesproken om te kijken wat is het beeld in deze klas en wat kun je daar een gesprek over starten in de klas of moet dat veel meer op individueel niveau. En voor volwassenen wordt er gemonitord via enquêtes en ook landelijke gegevens worden daarbij meegenomen. Dus dat is de manier waarop wij aan de cijfers komen voor de presentatie van vanavond.
Als de, als de onderzoeken niet anoniem zijn, de enquêtes, dan is de kans groot dat de uitkomsten afwijken. Ik heb daar toch wel wat bedenkingen mee.
En op wat voor manier denkt u dat de uitkomsten afwijken als het niet anoniem is?
Positiever.
Omdat men zich positiever voordoet dan de werkelijkheid is?
Ja.
Ja, dat kan, maar dat wordt eigenlijk wel door de verpleegkundige in de klas ondervangen. Als ik die verhalen daarover terug beluister, hoe ze het gesprek aangaan, is het juist om scherpte te krijgen. En gebeurt dat in heel veel gevallen ook gewoon heel erg goed in de klas en het gesprek te voeren over... de punten die we vanavond bespreken, over vormen van verslaving of middelengebruik. Maar gaat het ook over inderdaad weerbaarheid, gaat het ook over suïcide, wat een punt van aandacht is onder jongeren of onder tieners. En dat gaat toch over het algemeen in een aardige openheid. En als er het gevoel is bij de jeugdverpleegkundigen, en die zijn zeer ervaren als het gaat om het afnemen van dit soort onderzoeken bij het VO in Flevoland, dan grijpen zij daar ook op in de klas. Er zijn ook heel vaak geluiden van, oh, er komt er weer zo'n PGO van de GGD, die moeten ze dan weer invullen, nou, dat doen we een beetje zo en zo. Of, en dat er wat groepsdruk daarover zou ontstaan. Als in een groep een uitslag komt van een enquête die heel erg afwijkt van het gemiddelde of een heel ander beeld laat zien, dan gaan de verpleegkundigen daarna er onderzoek aan doen, naar doen voordat ze met die cijfers verder gaan om een scherp beeld te krijgen of het werkelijk klopt wat die cijfers zeggen over die klas. Dus ik vind, ik hecht als wethouder erg veel waarde aan de onderzoeken vanuit het voortgezet onderwijs, omdat dat voor ons de manier is om gegevens te krijgen over deze groep jongeren die we op een andere manier niet te pakken kunnen krijgen. Want die krijg je niet via anonieme enquêtes op de post of wat dan ook. Dit is voor ons een hele waardevolle manier om deze jongeren in beeld te krijgen.
Ja, even een Ik denk toch dat ik bang ben dat anonieme enquêtes een wat betrouwbaarder beeld zullen geven. Misschien is het makkelijk om te kijken naar de uitgang. Hoeveel zie je, hoeveel jongeren kom je tegen op het politiebureau die op zijn gepakt met dit soort problemen?
Nou, dat is nog niet helemaal, maar de PGO's en de onderzoek op het voortgezet onderwijs, die gaan natuurlijk veel verder dan alleen het in beeld brengen van het middelengebruik. Het gaat over of jongeren eenzaamheid ervaren of niet, of jongeren zich, hoe het hun welzijn is, een algemene gezondheidssituatie, gaf Celine net al wat aan. Suïcide is een punt van aandacht, pestgedrag is een punt van aandacht. En het zijn allemaal thema's waar de mentor van de klas iets mee kan, na bespreken van het onderzoek met de klas. Hè, want dat is vaak ontzettend waardevol. Ik weet niet of u dat goed kan inschatten, maar als je dat soort enquêtes en de uitkomsten daarvan met de klas kan delen en daarover het gesprek kan voeren, helpt dat ook in de groep om elkaar te leren verstaan, maar ook te bespreken wat er speelt. En vervolgens zijn dat voor ons handreikingen voor beleid. Dat is voor ons gewoon van waarde. En natuurlijk kijken we ook wat er bij een politie binnenkomt of horen daar ook dingen van. Maar dat is een fractie. Hier pakken we alle jongeren mee op het VO in de Noordoostpolder. En dat is een hele grote groep.
Ja, bedankt.
Aanvullende vraag stellen. Het gaat al even over de methode. Ik heb ook begrepen, hè, mevrouw Pubbe, dat ik herinner dat de methode van het Gronings Onderzoeksbureau Interval onder andere gebruikt is. In het verleden. En als dat zo is, dan heb ik geen twijfel aan de betrouwbaarheid van gegevens überhaupt, hoor. Want ik vind het heel aannemelijk. En suggereert dat de heer Mulder verstand heeft van wetenschap, maar ik geloof dat het hier even anders ligt.
Ja, daar ga ik niet over en daar ga ik ook niet aan branden. Maar de vragenlijsten voor de onderzoeken bij het voortgezet onderwijs, die worden deels landelijk opgesteld. En er zit natuurlijk een enorme bak aan statistiek of gegevens of uitvraagbaarheid of hoe ze dat ook maar opbouwen zit eronder. Omdat je daarmee ook een vergelijk kan maken met andere gemeenten in Nederland als het gaat om de jongeren. Dus dat wordt natuurlijk uitermate zorgvuldig gedaan en ook gekeken naar dat je ook een solide basis kan neerleggen, zodat je over meerdere jaren kan vergelijken. En daarnaast heb je de mogelijkheid om als gemeente een aantal aanvullende vragen soms te gaan stellen, omdat je daar bijvoorbeeld specifiek onderzoek naar wil. Maar dat wordt uitermate zorgvuldig gedaan, omdat je natuurlijk gewoon dit soort enquêtes ook goed wil afnemen en dat het ook een handvat is voor je beleid.
Mag ik de heer Mulder een vraag stellen, voorzitter?
Ja. Of niet?
Mijn vraag is in feite, ik verbaas me even over, ik vraag me af waar u de wetenschappelijke onderbouwing vandaan haalt, dat een enquête die niet anoniem gedaan is en met de onderbouwing zoals de wethouder die geeft, van minder kwaliteit is. Ik zou wel eens willen weten waar u dat wetenschappelijk op baseert. Echt waar, waar haalt u de gronding vandaan, die expertise?
Waar haalt u het tegendeel vandaan?
Zegt u?
Waar haalt u het tegendeel vandaan?
Ik hoor er niks van.
Sorry, waar komt het tegendeel vandaan?
Nou, de tegendeel, meneer, dat is heel simpel. Dat wordt hier al aangegeven. En het wetenschappelijk onderzoek blijkt gewoon, en dat is gewoon zo legitiem als maar kan, dat dit soort gegevens heel goed te achterhalen zijn zonder anoniem onderzoek. En dat is hier nog net een keer beargumenteerd. U zit hier aan te geven van als u stelt gewoon gegevens, stelt u twijfelachtig op, u bent raadslid. We hebben hier uitgebreid over gediscussieerd de afgelopen jaren. We hebben geen één keer aan dit soort cijfers getwijfeld, op geen enkele manier ons beleid erop gebaseerd. En u gaat hier even doodleuk zeggen, zonder argumentatie, het is niet anoniem, dus het deugt niet. Dat is fout. En ik denk dat u zich goed moet beseffen waar u als raadslid mee bezig bent als u dit soort argumenten naar voren haalt.
Ik ben burgerraadslid, om te beginnen. En ten tweede denk ik dat het tegendeel ook hard het wijze is. Je kunt kijken naar het afgelopen onderzoek van het WODC. Nou, daar zie je hoe data gemanipuleerd worden.
Vinden jullie het erg, gezien de paar minuten die nog resteert, dat ik even terugga naar de onderzoeksvraag die weer liggen? Ik had nog een vraagje eigenlijk. Als het even samenvat van vandaag, dan heb ik eigenlijk gehoord, er is een monitoring van de jeugd eigenlijk op scholen, op bepaalde klassen. Je hebt eigenlijk het gesprek wat eruit volgt, is de bewustwording. En daarmee probeer je eigenlijk soorten met de mensen, de jongeren, weerstand te bieden tegen verleiding en zo gezegd, hoe je ermee om moet gaan. Maar de vraag is, stel dat je een bepaald iets signaleert dat er ergens meer dan gemiddeld wordt gebruikt. Hoe zit dan je interventie in elkaar? Want ik heb een aantal programma's gezien die vooral op bewustwording zitten. Maar hoe zit nou de component naar interventie, naar zo'n groep? Hoe zit die erin? Hoe komt die terug?
Als ik er wat op mag zeggen, wat tot nu toe de lijn is bij deze onderzoeken die gedaan worden op het voortgezet onderwijs, is als daar uit de klas uit het onderzoek uit een klas of uit een groep een bepaalde afwijking blijkt ten opzichte van een gemiddelde. En dat heeft te maken met overrolde groep. Bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld substantieel in één groep meer middelen gebruikt zou zijn dan in een andere groep. Dan gaat de jeugdverpleegkundige van de GGD het gesprek erover aan met de klas. Om eerst te doorgronden, klopt het beeld wat ik terugkrijg uit deze klas? En vervolgens, waar zit hem dat dan in? En dan... Dan kan in overleg met een mentor of op een andere manier kan Tactus erbij gehaald worden of een ander programma om te kijken, kan je voor deze groep dan iets specifieks inzetten om te kijken of je het middelengebruik terug kan dringen. Als het gaat om een enkele persoon in de klas die bijvoorbeeld ook aangeeft in zo'n enquête dat hij bijvoorbeeld heel erg eenzaam is of dat hij serieuze pogingen heeft ondernomen voor suïcide, dan worden die jongeren apart genomen. Dat wordt van tevoren met ze besproken en wordt hun gevraagd of ze extra hulp of ondersteuning nodig hebben of dat er nog een vervolggesprek mag komen op individuele niveau. Op die manier jongeren te helpen, zeg maar. Dus op die manier wordt er omgegaan met de uitslag van de enquête. Dus ze worden zowel collectief, maar ook heel vaak juist op individueel niveau vervolging of opvolging van die enquêtes ingezet.
Maar dat beluister ik uit uw woorden is nog redelijk vrijblijvend.
Nou, dat is denk ik niet zo vrijblijvend. Jongeren worden wel gemotiveerd om naar het schoolmaatschappelijk werk te gaan, bijvoorbeeld als dat voldoende is, en anders naar het algemeen maatschappelijk werk en eventueel Tactus. Dat is afhankelijk van de problematiek. En op alle scholen voor voortgezet onderwijs is een zorgadviesteam. Dus daar kunnen jongeren ook naartoe geleid worden, worden ze besproken en wordt gekeken wat moet nu het plan van aanpak zijn. Kan ook best zijn dat er zeg maar een gezinsinterventie moet plaatsvinden, maar daar wordt wel op geacteerd.
Ik heb nog een vraag. In 2016 zijn er 1640 verwijzingen, beschikkingen geweest van jeugdzorg. Zouden jullie kunnen zeggen hoeveel daarover verslaving gaan?
Nee, dat kan ik niet zeggen.
Is dat te achterhalen?
Nee, dat is niet met de druk op de knop te achterhalen. En ook niet, nee, omdat we in een beschikking voor jeugdzorg niet altijd specifiek opnemen of er sprake is van verslaving of niet. Ja, dat kan ik niet zo benoemen.
Zou dat een idee zijn voor de toekomst?
Nou, daar zouden we over na moeten denken. Daar zouden we moeten aangeven wat u met die informatie dan zou willen doen en wat voor consequenties dat voor beleid zou kunnen hebben. Dan kun je nadenken of je meer gegevens zou willen hebben. Kijk, we hebben recent met elkaar een aantal indicatoren vastgesteld waarop de Raad graag geïnformeerd zou willen worden om te voorkomen dat je met elkaar spreekt over 100 indicatoren om je effecten van beleid te meten. Als u met elkaar zegt, ja, we missen een indicator als het gaat om het aantal verslaafden met indicatie jeugdzorg. Ja, dan moet u het daar als raad over hebben met elkaar. En of dat er wat toevoegt aan het beleid of effect heeft op het beleid, dan zou daar het gesprek over moeten gaan.
Het zou in ieder geval een kleine oplossing zijn voor meneer Van der Velde.
Als er verder geen vragen meer zijn, dan ronden we de...
Mag ik nog één vraag stellen?
Nog twee. Meneer Simons had nog een vraag. En meneer Elschot nog... Ja... En meneer Van Wegen dan ook nog vooruit. Omdat het maandag is. En Blue Monday, geloof ik. Ja. Bloody Monday, ja.
Een vraagje. Hoe wordt de buurtwerker betrokken bij deze materie?
Dat is wel grappig. Buurtwerkers zijn mijn directe collega's. Dat zijn onze ogen en oren op straat. En wij krijgen precies de signalen door van overlast door jeugd, maar ook wat er leeft op straat. En daar, dat koppelen wij direct terug aan interventies die wij inzetten. Dus het is echt vraaggericht werken. Wat speelt er? En dat spelen wij ook in.
Ik begrijp dat deze themabijeenkomst er bijna op zit. Allereerst heel goed dat er zo wordt ingezet op preventie en bewustwording. Dat vind ik echt een pluim waard. Dus ik heb veel waardering voor clubs als Carrefour en Tactus die daar zo op inzetten. Maar ik had me toch wel iets anders voorgesteld bij deze themabijeenkomst. Want het is immers een voortzetting van onze themabijeenkomst die we in mei hebben gehouden. En D66 had eigenlijk gehoopt dat er veel meer zou worden ingezoomd op een coffeeshop, op het legaliseren van wiet, op het hebben van een gemeentelijk beleid op het gebied van softdrugs en of we daar misschien wat aan zouden moeten doen. Ik had graag daarover willen discussiëren vanavond met iedereen die hier aanwezig is. Maar Misschien dat we daar nog een andere gelegenheid voor kunnen pakken.
Ik mag ik even opmerkingen dat deze motie op één stem na door de hele raad is overgenomen. Maar ik ben het met je eens dat dus iedereen wilde deze vergadering. Dat is even één. En het tweede is als er een... uw partij ook. Als er nog iets anders nodig is, dan kunt u dat misschien weer via een RTG regelen.
Nou, volgens mij was er destijds toegezegd dat er nog een vervolg op de avond zou komen. En dat staat volgens mij in mijn belevenis los van de motie van ChristenUnie SGP, die helemaal goed was. Dus daar hoor je mij niet over. Alleen, ik hoop gewoon dat er alsnog een soort themaavond gaat komen waarop verder wordt ingezoomd op het vraagstuk rond een coffeeshop en softdrugsbeleid.
Daar wil de PVP zich ook graag bij aansluiten bij de woorden van de heer Vermeegh.
Nou, volgens mij is dat een mooi initiatief voor de raad of de nieuwe raad straks, of voor de campagne.
Ik had nog een vraag over, er zijn een aantal gemeentes in het land die zich hebben uitgeroepen tot rookvrije gemeenten en daar hun beleid op inzetten. Is er ook iets te zeggen over het effect daarvan op het aantal verslavingen, zeg maar, niet alleen op het gebied van roken, maar ook op het gebied van andere verslavingen, of daar een effect zit tussen rookvrije gemeenten zijn en het gebruik van verslavende middelen? Ik snap het dat het niet een vraag is die misschien zo uitdrukkelijk uit de mouw schudt, maar verrast me. Maar...
Nee, ik weet inderdaad niet of die gegevens al bekend zijn, ook niet al van die gemeente, of dat al voorhanden is. Wij zijn hier eerst best begonnen met rookvrije, met Nadernop en op de schoolpleinen en om daar de beweging op gang te brengen. Omdat wel één ding constant als quote toch wel heel erg wordt genoemd, is van zien roken doet roken en zien gebruiken doet gebruiken. Dus een voorbeeld van anderen roept vaak anderen weer op. En dat geldt voor volwassenen richting kinderen, maar ook kinderen versus elkaar of jongeren versus elkaar. Dus daar begint hij eigenlijk al. Maar goed, dat is iets anders. Ik weet niet het effect van de rookvrije gemeente al op het gebruik daar in de gemeente zelf. En ik weet ook niet of dat al bekend is. Heel eerlijk gezegd, daar ben ik zelf wel nieuwsgierig naar. Dus ga ik eens even op googlen of daar al wat over te vinden is. Maar dat weet ik niet precies. Bedankt allemaal voor uw komst en de waardering richting de mensen die de presentatie ook hebben voorbereid. En bedankt ook jullie voor de inbreng en de vragen die zijn gesteld.